7 november 1983. Ontwikkeling van het embryo en de vormende krachten.
We hebben een eicel en een mannelijke zaadcel. In beide bevindt zich een spiraal, zeg maar, die uit nucleïnezuren is opgebouwd. Het is dus een moleculaire structuur. In beide gevallen zit er in die moleculaire structuur iets wat je kunt vergelijken met een soort spanningje. Een heel miniem elektrisch ladingje of magnetisch ladingje. Het is geen van beide helemaal juist, maar vergelijkend kun je dat wel gebruiken, dacht ik. Op het ogenblik dat je nu een eicel zou hebben zonder een dergelijk spiraaltje, je zou die samenhang uit elkaar kunnen gooien, dan zou dus de spiraal van de mannelijke zaadcel bepalend zijn voor het hele wezen. Dat wil zeggen dat dus de kwaliteiten die erfelijk bestaan geheel van de mannelijke zijde komen. Dit ongeacht dus of, want dat ligt ook weer aan iets, maar het mannelijk of vrouwelijk wordt. Wanneer ze allebei komen, dan krijg je dus een, een complexe spiraal, dubbelspiraal. En in die spiraal kan een evenwicht bestaan. Wanneer er nu twee van die stukjes van die spiraal synchroon zijn, dat wil zeggen gelijk zijn bijna, dan betekent dat 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 een eigenschap is die gegarandeerd in de vrucht kenbaar wordt. Zijn er twee die elkaar opheffen, dat komt ook voor, dan valt een eigenschap weg. Is het zo dat één van deze spiraaltjes, dus zeg maar, een stukje in zich heeft waarin oude genetische waarden aanwezig zijn, terwijl het tegenoverliggende stukje van de andere spiraal zwak is, dan krijgen we te maken met een terugval. Dan kan dus een type dat vele geslachten niet is voorgekomen in een familie opeens weer wel voorkomen. En zo kun je doorgaan. Op het ogenblik dat de penetratie van de eicel heeft plaatsgevonden, ontstaat na betrekkelijk korte tijd celdeling. Deze cellen delen zich eerst tamelijk vrij. Maar al heel snel ontstaat er een klontering. Die wordt door sommigen en ook door ons wel eens een framboosje genoemd. Omdat het een klein beetje doet denken daaraan. Van daaruit blijkt dat juist de cellen die aan de buitenkant zijn zich op bepaalde functies gaan specialiseren. We krijgen dus een aantal cellen die bijvoorbeeld spierweefsel gaan vormen. Anderen gaan beenderweefsel vormen. Weer anderen zullen later zenuwweefsel gaan vormen en zijn voorlopig inactief. Op deze wijze ontstaat dus het vruchtbeginsel dat je embryo noemt, de beginnende vorm van een kind. Zover ik het nu verteld heb, hebben we dus te maken met erfelijke kwaliteiten. Maar die erfelijke kwaliteiten zijn natuurlijk niet alles. Er zijn een aantal stoffelijke invloeden die van erg groot belang kunnen zijn. De moeder wordt de natuurlijke omgeving, zeg maar, voor de groeiende vrucht. Dat is duidelijk. Ze is omgeving, ze is ook gelijktijdig voeding. Op het ogenblik dat er in de samenstelling van het vruchtwater ook maar op enige wijze een kleine verandering optreedt, zal dat invloed kunnen hebben op de cellen en wel in het bijzonder op de buitenste cellen. De buitenste laag dus van dit klompje. Het is nog niet eens helemaal tot mens geworden. Hoe complexer nu dat klompje uitgroeit, het wordt dan een soort klein mensje, dat heb je zo na, als je het heel erg grof wilt bekijken, dan heb je dat na een dag of 35, 40. dan betekent dat echter dat bepaalde functies, dus bepaalde ontwikkelingen van cellen worden aangesproken. Laten we zeggen, die moeder heeft schrik, heeft pijn, gebruikt drugs, is hartstikke dronken, valt van de trap af en verliest niet de vrucht. Dat heeft allemaal invloed. Die gebeurtenissen, die worden dus ook afgedrukt en die liggen specifiek in het cellenweefsel. Wanneer we zo ongeveer een maand of drie bezig zijn, dan is er een nog wat rudimentair, maar toch al voldoende hersenstelsel aanwezig. Dat zijn hersentjes. Het kind gebruikt ze natuurlijk nog niet in die tijd, maar ja, dat zijn mensen op 70-jarige leeftijd die het ook nog niet doen, dus daar hoeven we ons niet druk over te maken. Wat wil zeggen, echter, dat dus vanaf dat ogenblik neurale schokken, dus zenuwschokken, in die hersenen conditionerend kunnen werken. En wat meer is, die hersenen zijn afgesloten van alles, maar ze zijn opgenomen in, zeg maar, de gevoels- en gedachtenwereld van de moeder. Je zou het een empathisch verschijnsel kunnen noemen. In enkele gevallen lijkt het bijna telepathisch, maar dat komt niet zoveel voor. En dat betekent dat bijvoorbeeld angsten van de moeder, blijdschap van de moeder, waardering van de moeder, heel vaak mee wordt afgedrukt op het kind. Hier hebben we dus een vormende invloed die in de stoffelijke vorm de groei van het lichaam kan beïnvloeden, maar die gelijktijdig in de meer mentale sfeer invloed heeft en daar de aanleiding kan worden voor allerhand bijvoorbeeld psychische afwijkingen. Wanneer we daarmee te maken krijgen, en dan vind je dat in de psychiatrie nog wel eens terug, dan spreek je ook over een prenataal trauma, dus een soort verwonding in feite die voor de geboorte is opgelopen. Het lichaam groeit verder en verder uit. Het zenuwstelsel wordt steeds complexer en reageert steeds meer. Er ontstaat spierreactie. Er ontstaat een, zij het beperkte, hartfunctie. Longfunctie niet. Die komt pas eigenlijk bij de geboorte op gang. Maar dat wil zeggen dat we nu te maken hebben met een lichaam waarin je zou kunnen wonen als geest. Dan heb je te maken met een ruw bouwsel. En als je er zo laat pas intrekt, dat is dan, laten we zeggen dat je begint met de zaak te installeren de zesde, de zevende maand. Hè? Dan kun je dus het meubilair nog wel verschuiven. Een geest heeft een zekere inhoud. Die inhoud kan hij ongetwijfeld ten dele aan die hersenen meegeven. Wanneer er een geboortetrauma ontstaat, en dat ontstaat bijna altijd, ook bij keizersnee. Hè? Het is namelijk niet alleen maar de baringsweeën, de persing waar je onderworpen wordt en dergelijke. Maar het is wel degelijk de verandering van milieu. De geborgenheid in een soort primitieve wereldzee. En eens vervangen door een alleen zijn in een groot, koel, onbekend geheel. Gepaard gaan er nog met een noodzaak om je functioneren te veranderen. Maar goed, in die tijd kun je dat neerleggen door het nataal trauma, het geboortetrauma, krijg je dus een verschuiving van die bewustzijnswaarde en daarmee wordt een deel van die inhoud soms vernietigd, maar een groter deel ervan wordt over het algemeen verschoven naar het onderbewustzijn. Wanneer we dat bij kinderen later terugzien, dan spreken we dus over fantasie. En dan blijkt dat ze bepaalde voorkeuren hebben, dat ze bepaalde kwaliteiten bezitten. En dat ze die soms in verhaaltjes of op een andere manier in spelletjes uitleven. Maar dat brengt ons te ver van ons onderwerp. Want het is duidelijk, je kunt nu wel een eicel doorboren, bevruchten. Je kunt dat hele geval laten gaan, maar er is iets meer nodig. Er is, laten we zeggen, vitaliteit nodig. Wanneer die niet in voldoende mate aanwezig is, dan hebben we wel te maken met de automatische reacties van dat spierstelseltje. En dat kan desnoods gedurende de hele zwangerschap blijven functioneren. Want dan compenseert de moeder eventueel de tekorten. Maar zodra je onafhankelijk wordt, wordt het moeilijker. Dan krijgen we dus te maken met kinderen die doodgeboren worden soms. Of kort na de geboorte dus eigenlijk niet meer in staat blijken om dat zelfstandig te doen, allemaal dat leven. Tegenwoordig kan men daar klinisch nog wel het een en ander aan doen. Je kunt bijvoorbeeld zorgen dat tekorten worden opgeheven door toch nog weer een kunstmatige omgeving te scheppen, couveuse kinderen. Je kunt wat doen door speciale voeding te geven. Je kunt bepaalde stoffen aanvullen waarvan een tekort is. Je kunt misschien enzymevenwichten creëren. Je kunt hormoonevenwichten eventueel wat compenseren. Dus dan kun je de zaak wel normaal laten functioneren. Maar zelfs dan blijft er een leegte. Je hebt te maken met kinderen die automaatje zijn, tenzij er die eigenaardige vitaliteit, levenskracht is. Nu kunnen we erover strijden wat dat is, want wetenschappelijk is het bestaan van de geest nog niet bewezen. Ofschoon de wetenschap dus eigenlijk oorspronkelijk uit de geest is voortgekomen. Ook uit de menselijke geest. Alleen dreigt zij langzaam maar zeker onder te gaan in een dogmatische geestdodende routine. Maar laten we daar niet over praten. Of u moet het willen doen, dan krijgt u zo dadelijk wel gelegenheid aan antwoord. Wat is er nu in de geestelijke wereld aan de hand? Kunt u zich voorstellen dat een geest zo overvoerd raakt van allerhand belevingen van zijn eigen wereld, dat hij zich als het ware terugtrekt in zichzelf? Nou, stel u voor, u hebt er genoeg van, u zet de radio uit, de telefoon af, de klok stil, de tv uit natuurlijk, en je sluit zelfs je buren buiten en je gaat in je eentje rustig zitten, want ja, wat is nou nog de moeite waard? Ja, bij u is dat een bui, nietwaar? En dan morgen gebeurt er weer iets en dan gaat u de straat weer op om te betogen of zo. Maar bij die geest is dus de wereld een deel zelf geschapen. Ze is geïsoleerd en haar enige belangstelling is eigenlijk nog, laten we maar zeggen, vernieuwing. Het andere. Hè? Zoals iemand die spleen heeft, bij wijze van spreken, doodgelukkig zal zijn als hij eindelijk eens een ervaring vindt die hij nog niet heeft meegemaakt en waar allerhand onbekende zaken aan vastzitten. Nu is dat niet altijd zo, maar er zijn een hoop geesten die in die toestand komen te verkeren. Ze zitten dan soms in Laagzomerland, soms in Nevelland, fijn, een beetje het half donker zo. En die zeggen tegen zichzelf, maar God, als ik nou maar eens wat kon gaan beleven, niet meer die taaie stroop waar ik in zit. Ze richten hun aandacht dus op alles wat afwisseling kan brengen. En nu het eigenaardige, op het ogenblik dat die spiraaltjes elkaar als het ware beroeren, met elkaar in verband komen, dus dat die kernen op elkaar gaan inwerken, laat ik het zo zeggen, dat is duidelijk. Dan ontstaat er een signaaltje. Voor u is dat niet meetbaar en niet kenbaar. En het ligt ook in een heel eigenaardige frequentie overigens. Maar ja, die ga ik u niet noemen. Ik zeg dat vast, iemand denkt, dat moet ik dadelijk vragen. Nee, doe ik toch niet. Maar dat signaaltje, dat is dan afwijkend van alles. Het is niet geestelijk. Het is ook niet materieel, het past niet in de voorstellingswereld die je nog van het stoffelijk leven misschien hebt overgehouden. En dat wekt je, het is een soort wekprikkel. Op dat ogenblik ga je realiseren, ik kan terug naar de aarde. En je probeert dus om je eigen aandacht te richten op dat lichtpunt. Licht, vergelijkende term. Nu kunnen er 100 dat doen. En ja, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Maar naarmate het licht meer eigenschappen bezit die aanspreken op jouw persoonlijkheid, op jouw wereld, werkt het sterker en zul je dus vlugger reageren. Het is bijna zeker dat bij een bevruchting de entiteit die reageert iemand is die in meerdere of mindere mate is afgestemd op de stoffelijke mogelijkheden die in deze nog maar net tot deling komende cellen bij wijze van spreken aanwezig zijn. Vanaf dat ogenblik spreken wij van beslag leggen. Je gaat niet op in die wordende vrucht, daarvoor heeft ze nog te weinig. Maar je gaat je bezighouden met de verandering. Het is of iemand een huis koopt wat nog een aanbouw is en elke dag een keer langs loopt om te kijken hoe het er nu voor staat. Dat is misschien de beste vergelijking. Dan zie je op een gegeven ogenblik dat de zaak eigenlijk zover in orde is dat je met de indeling en de binnenbouw eens bezig moet gaan houden. Je gaat dus meer contact opnemen. Maar wanneer je dat contact opneemt, doe je dat niet alleen met de vrucht die nu op dit moment al een soort mini-mens aan het worden is. Je komt gelijktijdig terecht in de sfeer van de moeder. Dit kan nog een bepaalde factor zijn. Op dit ogenblik is het nog mogelijk dat een bewoner, iemand die een claim heeft dus, tegen een ander zegt, nou neem jij het maar. Het gebeurt niet vaak, ongeveer 8 tot 10 op 10.000. Dus het is te verwaarlozen eigenlijk, maar goed, het gebeurt dus wel. De moeder heeft ervaringen van de wereld. De moeder ziet. De geest is telepathisch in haar eigen structuur. En neemt dus in de tijd dat ze zich niet met die vrucht direct bezighoudt, veel van die indrukken over. Gelijktijdig bouwt het zenuwstelsel zich steeds verder op, wordt steeds completer. De reactiemogelijkheden worden groter. Er is een geraamtetje aanwezig. De spierweefsels zijn zodanig geconstrueerd al dat er bewegingsmogelijkheden zijn. En vanaf dat ogenblik word je toch eigenlijk steeds meer daarnaartoe gezogen. U moet niet denken dat de geest in zijn geheel in die vrucht gaat. En ook bij u. U bent nou allemaal volwassen mensen, bij u zit de hele geest er ook niet in. Er is nog een deel van uw ego dat buiten de stof blijft bestaan. Maar het bewustzijn daarvan is zeer beperkt, punt 1. En punt 2, alle bewustzijn dat in dit niet-stoffelijke deel ik aanwezig is, is toch geconcentreerd op het stoffelijke ik en registreert daar ook bepaalde delen van. Het neemt dus als het ware ervaringen over. Ja, en dan komt natuurlijk de vraag. Ja, ik heb wel een aardig huis, maar ik zou er iets in willen veranderen. Nu is dat in het begin betrekkelijk eenvoudig mogelijk. Wanneer je op het eerste gezicht daar naartoe gaat en die celdeling begint net op gang te komen, dan kun je gewoon zeggen, hey, als ik die factor een beetje versterk en die een beetje verzwak, dan gaat dat lichaam meer beantwoorden aan mijn eisen. Dus als je het weet, kun je zo'n lichaam nog heel aardig bijstellen. Je bent gebonden aan de erfelijke inhoud, aan de erfelijke mogelijkheden, maar je kunt de wijze, de evenwichtigheid waarin die optreden, voor jezelf heel aardig bepalen. Wanneer je wat verder bent, dan wordt het al wat moeilijker. Je kunt natuurlijk proberen wat extra levenskracht toe te voegen aan bepaalde organen waarvan je denkt, die zijn nog niet zo sterk. Maar je bent dan van zoveel bijkomstigheden afhankelijk dat het eigenlijk meer een laboratoriumproef wordt dan een zekerheid. In het begin is het praktisch zekerheid. Later wordt het steeds meer experimenteel. Kijken wat ik nog kan doen. Is de vrucht eenmaal bijna voldragen, dan is die veranderingsmogelijkheid niet meer aanwezig. En nu het tweede punt. We hebben hersenen. Hersenen, ja, zeg maar, mijn grote eiwitcel eigenlijk, het lijkt er nog het meest op. Die registreren wel op grond van doorlaatbaarheid ten aanzien van een bepaalde spanning en daarnaast gelijktijdig ook hun eigen vermogen om een opgevangen impuls om te zetten in een verdergaande impuls. Nou, er zijn een aantal centra in en de meeste van die centra die vinden we dus in de grote hersenen. De kleine hersenen die hebben meer te maken met het lichaam, met allerhand automatische reacties. Er zit erg veel erfelijke conditioneringen ook in. In die grote hersens zijn wel een aantal erfelijke factoren aanwezig, maar er is meer variatiemogelijkheid. En wanneer je dus bezig bent één te worden met zo'n vrucht, dan ben je geneigd om bepaalde centra intenser te gebruiken dan de andere. Wanneer je bijvoorbeeld sterk visueel bent ingesteld, dan is het bijna zeker dat je juist de visuele centra oplaadt. Een dergelijk kind zal dan later een bijzonder goede visueel herinneringsvermogen hebben. Het kan ook zijn dat je meer auditief bent ingesteld. Dat je meer op geluidstrillingen afgaat, wat daarmee samenhangt. In dat geval ontstaat weer op dat terrein een verdere ontwikkeling. Voor enkelen is de herinneringsfunctie heel erg belangrijk. Dan krijgen we mensen met een zeer goed geheugen. En dat kan zelfs zo ver gaan dat we te maken krijgen met een zogenaamd fotografisch geheugen. Wat in feite betekent dat een opgenomen beeld, want het is altijd een beeldherinnering hier, dus een absolute reproductie kan geven. Je kunt het beeld terugbrengen uit de herinnering en het dan nog bewust beschouwen. Iets anders ligt het met mnemonische mogelijkheden op auditief gebied. Hier bestaat wel een registratiemogelijkheid. Maar die registratiemogelijkheid kan niet worden gezien, ze kan niet worden afgelezen. We hebben dan te maken met impulsreeksen. Hier is niet meer die absolute vrijwilligheid. Er zijn mensen met een bijna absoluut gehoor die precies een zuivere toon horen en in staat zijn om een stuk, laten we zeggen, om 50 maten, dat ze één keer gehoord hebben, zo te onthouden dat ze het bijna foutloos reproduceren. Maar wat is er aan de hand? Wanneer er één sequentie wegvalt, al is dat maar één of twee maten, dan stopt het hele proces. Men moet eerst het geheel reproduceren, om het nog eens in zijn waakbewustzijn vast te leggen, en dan pas kan men er verder iets mee doen. En dan heb je ook weer te maken met dezelfde mogelijkheid van verwazen van de geheugenfunctie, hè? Weet hoe dat gaat, dan wordt het weer verdrongen tijdelijk en dan komt het niet meer naar voren. Hè? Het zijn van die mensen die zitten een hele tijd te piekeren. Ja, hoe heette die man nou weer? Ja, god, ik heb hem toch gekend. Ik heb hem toen gezien in Kuala Lumpur en later heb ik hem gezien in Maleisië. En was die er ook niet bij in Oran, in Afrika? Ja, hoe heette die man nog? Ik kan niet op die naam komen. En dan duurt het misschien een kwartier terwijl ze doorgaan over iets heel anders. Dus, oh ja, ik weet het weer, Jansen. Ja, vergeeft u me. Maar dit voorbeeld is op zichzelf niet zo onjuist als u denkt. Goed, de geest is dus in staat om in die hersenen het een en ander vast te leggen. En zoals uit de gegeven voorbeelden blijkt, is het dus mogelijk om bepaalde begaafdheden over te brengen. Hoe meer die genetisch aanwezig zijn natuurlijk, hoe gemakkelijker het wordt om deze extra te stimuleren. Maar zelfs waar ze dus niet aanwezig zijn, laten we zeggen in de eerste 10 geslachte voorouders, is het mogelijk ze zodanig te wekken dat het kind een, wat dat betreft, exceptioneel vermogen vertoont. Dat is allemaal heel erg leuk, maar ja, als geest heb je herinneringen. Je hebt je levens gehad. Je hebt een geestelijk bestaan gehad waarin bepaalde dingen erg belangrijk waren. En je probeert dat allemaal uit te drukken in die hersenen. Er is alleen maar één ding jammer. Een geestelijke belevenis kun je eigenlijk niet uitdrukken in stoffelijke termen. Wat overblijft is eerder een golf van emotie, stoffelijk gezien, dan een compleet beeld. Wanneer u dus ooit begint met total recall, u weet wel, teruggaan naar vorige levens enzovoort enzovoort, dan zult u ontdekken dat geestelijke werelden niet worden beschreven. Daar kan niks over gezegd worden. Maar dat er wel vaak een ogenblik rust is, en dan is het toch eens interessant om te vragen, hoe voel je je nu? En dan zal blijken dat die gevoelens dus eigenlijk een uitdrukking geven aan de waarde van een geestelijke bestaansfase. Goed. Die geest is dus aan het programmeren. Hij probeert zijn herinneringen een beetje in die hersenen vast te leggen. Ja, en wat het sterkste is, dat wordt het gemakkelijkste in die hersentjes vastgelegd. Ze zijn nog wel nogal maagdelijk, er zit niet veel in, maar toch, om werkelijk een hersencel zodanig te beïnvloeden dat er een leven lang in blijft zitten, dat het een vast gedachtenspoor kan worden op de duur, nou, daar heb je nogal wat energie voor nodig. En de meeste geesten, om eerlijk te zijn, brengen het meestal niet zo ver. Ze hebben die kracht niet. Anderen zijn daartoe wel in staat. En er zijn zelfs persoonlijkheden op aarde geweest die meestal in de periode zeg vanaf de 3e tot ongeveer de 5e, 6e maand zich zodanig gewijd hebben aan het juist vastleggen van beelden, van herinneringen, van waarden, van emotionele waarden, van innerlijke erkenningen in die hersenen, dat ze later, meestal na de jeugdtijd, in de jeugdtijd is het alleen maar spel, maar daarna ineens bijzondere bekwaamheden, bijzonder weten gaan ontwikkelen dat ook op geestelijke werelden kan slaan. Dan hebben we te maken met de grote mystici bijvoorbeeld, met de grote leermeesters. Dat dit niet veel voorkomt, kunt u wel nagaan. Maar goed, het is een mogelijkheid waarmee we rekening moeten houden. Wanneer eenmaal de 6e maand, de 7e maand bereikt is, dan kun je aannemen dat de geest haar gehele belangstelling heeft geconcentreerd in het wordende lichaam, punt 1. Punt 2, dat zij in deze periode intens deelneemt aan de belevingen van dit lichaam. Dat is dus in wezen een soort kind-moederrelatie al. Dit impliceert weer dat het hoger ik vanaf dit ogenblik weer bepaalde dingen gaat registreren. Ook uit de prenatale periode worden bepaalde ervaringen gepuurd en deze kunnen voor het geestelijk ik zelfs van heel groot belang zijn. Is deze periode voorbij, dan krijgen we te maken met een voortdurend grotere reeks veranderingen bij de moeder, u weet hoe dat gaat. Tegen het einde van de zwangerschap zijn er nogal wat veranderingen, onder meer in het bloed en in de rest. Dat betekent ook in het milieu waarin die vrucht drijft. In deze periode wordt men eigenlijk heel sterk geconfronteerd, juist met zijn eigen lichamelijkheid. Ook voor die geest. In die tijd is het bewust bewegen al mogelijk. Tot zeg maar de 7e maand zijn er wel perioden van bewegen, maar dat zijn onwillekeurige bewegingen. Maar in die laatste 2 maanden wordt dat bewegen steeds meer bewuster. Er zijn dan baby's die in deze toestand al spieroefeningen houden, bij wijze van spreken. Die trappelen, ze maken armbewegingen en ze hebben de neiging hun eigen ligging wat te veranderen. Niet te veel gelukkig, want anders kan het bij de geboorte nog eens problemen opleveren. Maar goed, er is een mate van beweeglijkheid en er is een grote mate van belangstelling voor het lichamelijke proces van bestaan op dat ogenblik. De herinneringen die zijn ingelegd vervlechten zich met het mensbestaan, dat nu eigenlijk een beetje concreter begint te worden voor de geest. En dit zal voeren tot een reeks vastleggingen nog eens, meestal later onbewust of onderbewust aanwezig, die, hoe moet ik dat zeggen, conditionerend kunnen werken na de geboorte. Misschien is dat het beste, om dat zo uit te drukken. Stel dat je beleving hebt, je bent verdronken bijvoorbeeld. Huh? In een van je vorige levens heeft erg veel indruk gemaakt. Die lichamelijkheid die je nu beleeft, brengt juist dergelijke beelden sterk op de voorgrond, voor de geest. Maar die worden dan ook ten dele vastgelegd in dat wordende kind. En dat betekent dat dat wordende kind een zeer grote kans heeft om bijvoorbeeld watervrees te tonen. Die kan wel overwonnen worden, zeker in de eerste levensjaren gaat dat nog alles. Maar er blijft toch een soort onzekerheid bestaan. Wanneer er niets aan wordt gedaan in de jeugdjaren, kan zich dat tot een fobisch gedrag ontwikkelen, waarbij je agorafobie, claustrofobie, u kent al die fobieën wel. Als u ze niet kent, moet u maar eens een boekje opslaan, staan er genoeg in. Maar deze zijn dus vaak voor een deel, juist in die laatste 2 maanden van de zwangerschap, als gevolg van geestelijke belevingen die met de stof samenhingen, dat is een heel belangrijk punt, conditioneren vastgelegd in dat wordende kind. Het resultaat is een verborgen drijfveer, een onbewuste drijfveer, die het gedrag in de jeugdjaren al sterk beïnvloedt, maar naarmate het zekerheidselement dat in je jeugd een overheersend belang heeft, wegvalt, komt het fobische gedrag sterker op de voorgrond. Ik heb geprobeerd hiermee het een en ander te zeggen, volledig is niets, maar het een en ander te zeggen over de ontwikkeling van het embryo. Ik heb het ook niet allemaal in precieze fasen willen indelen. En ik heb geprobeerd daarbij ook de vormende werkingen uit te leggen. De vormende werkingen komen wel degelijk voor een groot gedeelte uit de genetische, de hereditaire kwaliteiten. Maar zoals u allemaal weet, je kunt iedereen wel een Ferrari geven om mee te rijden, maar er zijn maar weinig mensen die er een volledig gebruik van weten te maken, hè, van de mogelijkheden. Nou, op die manier moet u zich dat ook voorstellen dus. Je hebt genetische kwaliteiten. De een kan die precies afstellen en regelen en daar een optimaal gebruik van maken. Anderen die geestelijk misschien te weinig besef of interesse hebben op dat ogenblik, die zullen in hun leven misschien door deze hereditaire kwaliteiten zelfs gedomineerd worden. Dat is dan een beperking van je geestelijke mogelijkheid. Maar in alle gevallen is elke mens die geboren wordt op aarde in het geheel van zijn kwaliteiten een complex dat in aanleg hereditair bepaalt, in zijn uiting en mogelijke evenwichtigheden en onevenwichtigheden grotendeels mede door de geest gestimuleerd is. Is dat voldoende? Oh, oh. Nou ja, ik zeg dan wat niet voldoende is. Huh?
Is het zo eigenlijk dat je dus toch niet goed kunt zeggen wanneer de entiteit nou in het lichaam komt? Dat is eigenlijk een langere periode. Begrijp ik dat goed uit uw verhaal?
Ja, misschien zou je het kunnen vergelijken met een soort osmose. Wel, er is een contact gemaakt, er is een nabijheid verkregen dus voor een stoffelijk groeiproces en een geestelijk, zeg maar, belangstellingsproces. Wanneer die twee elkaar beroeren, worden waarden uitgewisseld, waardoor steeds meer geest in het lichamelijk proces betrokken wordt en gelijktijdig steeds meer van het stoffelijke proces toch weer in die geestelijke wereld geïnjecteerd wordt als ervaring. En dat is dus een proces wat, zoals gezegd, praktisch de gehele zwangerschap voort blijft duren. Vanaf, zeg maar, 20 microseconden ongeveer na de penetratie van de eicel. Dat is in uw tijd uitgedrukt het eerste moment van signaal en mogelijke reactie. Dus dat is de hele tijd is de geest erbij betrokken. Maar u moet niet vergeten dat het zeker een maand of 4 duurt voor die betrokkenheid van de geest bij het stoffelijk lichaam zo groot begint te worden, ook al is die geest er nog niet werkelijk zo mee één dat ze erover denkt als ik. Hè? Maar in die 4 maanden is die belangstelling dus zo groot geworden dat het een verlies zou betekenen voor die geest, een gevoel van er is me iets ontnomen, wanneer die stoffelijke factor zou wegvallen. Voor die tijd is dat eigenlijk, ja, moet ik zeggen, net of dat u zegt, verrek die reclame, zie ik niet meer. Hè? Zoiets van die eigenlijk. Naarmate het proces vanaf die 4e maand verder gaat dus, wordt de verbondenheid steeds groter. En dat betekent dus dat steeds meer die geest deel heeft aan die beleving en zeer waarschijnlijk ook zich steeds bewuster gaat voorbereiden op een reeks belevingen in dit stoffelijke lichaam. Op het ogenblik dat dat het geval is, doe je die geest dus onrecht aan, hè, wanneer je dus de zwangerschap zult onderbreken. In de praktijk zou ik willen zeggen, is zwangerschapsonderbreking in de eerste 90 dagen gemeenlijk aanvaardbaar. In de eerste 120 dagen, wanneer voldoende indicatie aanwezig is, eveneens aanvaardbaar. Maar nu moet er dus al werkelijk reden voor zijn. Daarna eigenlijk niet aanvaardbaar vanuit een geestelijk standpunt. Tenzij er een keuze moet worden gemaakt natuurlijk. Kijk, als je weet dat de moeder doodgaat, hè, en dat het kind misschien toch niet overleeft, dan kies je natuurlijk voor de moeder. Medisch gezien is dat dus uit te maken, kun je zeggen. We doen een keuze. Maar, ik zeg, de eerste 3 maanden komt het er niet zo erg op aan. De daaropvolgende maand begint het al iets kritieker te worden, maar het is geestelijk gezien nog niet erg. Dat is je tenen stoten, erg is het niet. Maar gebeurt het in de 6e maand, dan betekent het al vergelijkend vallen en je benen breken. Hè? En gebeurt het in de 8e maand, nou dan is het werkelijk een schedelbasis. In vergelijking dus van ernstigheid hè, voor die geest. En je moet dus altijd heel goed overleggen. Ook wanneer die bindingen bestaan, vanaf het begin. Is het de intensiteit, de kwaliteit van die binding, die eigenlijk bepalend is voor datgene wat de geest zal ondergaan op een ogenblik dat een zwangerschap, hoe dan ook en waarom dan ook, onderbroken zal worden. Is dit voldoende?
Ja.
En in geval van miskraam, haakt de geest dan af van
de benen? Dat is mogelijk. Wanneer we een miskraam hebben, dan kan het zijn, en dat is dan meestal, laten we zeggen, de eerste 6 maanden, dat er dus lichamelijk condities zijn ontstaan die ook voor die geest niet meer aanvaardbaar zijn. Het resultaat is dat de geest zich grotendeels of misschien zelfs geheel terugtrekt en daarna gaat het lichaam dus zijn eigen reactie vergroten en ontstaat het verliezen van het wordende kind. En het is ook nog mogelijk dat een dergelijk terugtrekken gebeurt kort voor de geboorte. In dat geval hebben we te maken met een kind dat zonder dat daar enige aanwijsbare reden voor is, dus doodgeboren is. Je kunt eraan doen wat je wilt, je kunt het niet meer tot leven brengen. Dit komt voor, maar gelukkig niet zo vaak. En dan zijn er natuurlijk ook nog de mogelijkheden waarbij stoffelijke oorzaken, denk eens aan zuurstofgebrek bijvoorbeeld, hè, die baby's die zo blauw geboren worden, verstikking door de navelstreng komt ook voor. Andere fouten, zullen we maar zeggen. Waardoor dus dat leven beëindigd wordt. En dan is dat voor die geest over het algemeen in het begin een schok. Maar dan zegt hij ook later, zegt hij, nou ja goed, ik heb er iets van geleerd. En we gaan weer verder. Want de gebeurtenis is op aarde veel ingrijpender dan het geestelijke. Kijk, voor u is het ongeveer dit. Huh? Vergelijkend beeld dus. Die geboorte, het kind haalt het niet. De geest had het eigenlijk wel gewild, de ouders waarschijnlijk ook nog. Maar er zijn omstandigheden waardoor dat leven dus niet gecontinueerd kan worden. Voor die geest is het zoiets als, verrek, ik heb mijn hak gebroken, dames. Ik moet eventjes hompelen en strompelen totdat ik weer verder kan op normale manier. Erger is dat voor de geest niet. Want voor die geest is het leven nog steeds een continu proces. Alleen is een uitdrukkingsmogelijkheid weggevallen, die je echter, vergeet dat niet, bijna zeker binnenkort toch wel weer zult kunnen vinden. En daardoor wordt het niet zo serieus genomen aan geestelijke zijde dan bij u in de stof. Dat de teleurstellingsfactor bij een zwangerschaponderbreking in de laatste maanden, die door de mensen bewust wordt veroorzaakt, natuurlijk groot is, zal duidelijk zijn. En u weet het misschien ook, dames, een teleurstelling kan erger zijn dan een gebroken hak. Ik hoop dat het vergelijkende beeld voldoende duidelijk is. Commentaar?
Ja, wat betreft de mentaliteit van de moeder tijdens de zwangerschap, ik zou willen vragen van, kan die mentaliteit van invloed zijn om een miskraam bijvoorbeeld te voorkomen, als een moeder bijvoorbeeld meerdere miskramen gehad heeft? En wat zou die mentaliteit moeten zijn?
Dat kan inderdaad invloed hebben. Maar laten we één ding onthouden. Miskramen kunnen voortkomen uit een bepaalde zwakte. Nou, er zijn verschillende mogelijkheden, dus verder waar we niet op ingaan. Maar uit een zekere zwakte in het moederlichaam. En wanneer we ons dat realiseren, dan zal u duidelijk zijn dat wanneer de moeder dus mistroostig, wantrouwend, wanhopig is, dat ook geestelijk invloeden worden gegeven die eigenlijk in het wordende kind een soort zelfde gelaten, een zich overgeven aan omstandigheden veroorzaken. Dat betekent dat de kans inderdaad groter wordt. Stel nu dat de moeder integendeel zo ontspannen mogelijk, maar ook zo bewust mogelijk alles doet om dat kind te behouden. Bij wijze van spreken, rust houden, de juiste voeding gebruiken, noemt u maar op wat er allemaal mogelijk is. Dan is het niet zeker dat al die maatregelen op zichzelf doeltreffend zijn. Maar er gebeurt wel iets anders. Er komt in het kind een voortdurende vloed van verwachting, van levensaanvaarding. En dit betekent dat wanneer er te corrigeren fouten optreden in het moederlichaam, dat vanuit het kind als het ware de neiging komt om te corrigeren, om die aanpassing zo mogelijk te maken. De vrucht heeft dus dan een veel grotere overlevingskans dan wanneer de moeder voortdurend bezorgd, wanhopig en dergelijke is. Dat klinkt misschien een beetje vreemd, maar om werkelijk ideale kinderen te krijgen, zou je eigenlijk blije moeders moeten hebben. Ja, neemt u me niet kwalijk hoor, dat het is van ons standpunt uitgeredeneerd. U ziet misschien anders. Maar.
Wat kunt u zeggen van als een kind niet via de natuurlijke weg wordt geboren? Komt het dan eigenlijk niet op een tijdstip dat het eigenlijk niet had moeten komen?
Ja.
Ook als je het bijvoorbeeld astrologisch zou bekijken?
Als je het astrologisch zou gaan bekijken, dan zul je inderdaad de geboortehoroscoop aan de hand van de belangrijke belevingspunten in de eerste 7 jaar moeten corrigeren. En dan zul je ontdekken dat er verschuivingen kunnen ontstaan van meerdere dagen. Niet alleen van een paar uur. Maar op zichzelf is dus deze geboorte, bijvoorbeeld keizersnee, niet voor het ik zo bepalend. In plaats van de krampbeweging komt nu een andere, want er zijn reacties van het moederlichaam en het wegvallen van de eigen omgeving en de noodzaak om te gaan functioneren in een totaal vreemd en onzekerheid creërend milieu is evenzeer aanwezig. Qua beleving is het verschil dus niet zo groot. Maar wanneer u het astrologisch wilt bekijken, dan zou ik zeggen, ga in ieder geval tenminste de eerste 7 levensjaren na. Kijk naar de belangrijke ziektepunten, de belangrijke hoogtepunten, fijn, wat u allemaal verder zo kunt opsommen. Hè? En vergelijk die dan met de planeetstanden van de eerst getrokken geboortehoroscoop op het ogenblik van in de wereld komen. Dan komt u tot de conclusie dat er kennelijk toch enige correctie nodig is. En door dan iets de geboortehoroscoop te verschuiven, totdat de constellaties met de punten samenvallen, met de tijdstippen samenvallen, komt u dan tot een aanvaardbaar gecorrigeerde geboortehoroscoop. Voldoende?
Ja.
En wat die correctie van de geboortehoroscoop betreft, betekent dat als iemand bijvoorbeeld geboren wordt 2 maanden voordat hij verwacht wordt, dat je dan 2 maanden een horoscoop zou moeten maken 2 maanden later?
Dat is lang niet zeker. Wanneer iemand op onnatuurlijke wijze, dus te vroeg het leven ziet, en dat kan ook geboren door een voortijdig opwekken van weeën bijvoorbeeld, dan staan we voor de vraag, wat is dit? En dan staan we dus voor dezelfde noodzaak om de correctie te maken aan de hand van tenminste de gebeurtenis van de eerste 7 jaar. Nou, daar heb je voldoende hoogtepunten in. Is iemand ouder, laten we zeggen 21 of meer, dan kun je proberen om de hoogtepunten te nemen van die 21 jaar. En dan kom je zelfs tot een bijna minuutgetrouwe bepaling van het werkelijke tijdstip waarop de geboorte had moeten plaatsvinden. Maar er zijn gevallen bij waarbij de vroegtijdige geboorte, hoe moeten we dat zeggen, geprogrammeerd was, dus deel uitmaakte van het gehele zwangerschapproces. In dat geval is het wel. Iets meer dan 30 dagen uiteen liggen. Het kwam vooral vroeger veel voor. Ja.